Naar aanleiding van de tweede bedeling komen wij terecht, dacht ik, bij de uitspraak in Genesis 4, vers 25, waar wij terecht waren. Nou ja, dat waren wij niet, maar Genesis 4 was daar terecht, bij de geschiedenis van Kain en Habel, waarbij het erop uitdraaide dat Kain Abel doodsloeg. En in de rest van de heilsgeschiedenis ziet het er nog steeds zo uit, hè? U weet hoe het is, hè? Kain als beeld van de religieuze mens, maar ongelovig. Ik kan niet nalaten te zeggen. Het is het onderwerp voor de komende tentcampagne, hè? Geloof of religie. Nou, hier heb je ze naast elkaar. Het is het begin van de menselijke geschiedenis, min of meer. Na de zondeval heb je Kain en Abel. Ze waren alle twee op een of andere wijze godsdienstig. Op een of andere wijze. Ze brachten allebei één offer. Kennelijk de waarschijnlijk eerste vruchten, maar in ieder geval de resultaten of een deel daarvan van hun werk, van hun leven daarmee. Ze brachten het aan de Heer, maar daarna ging het mis, want de Heer wilde het offer van Kain niet aannemen, het offer van Abel wel. En ik weet dat er over gespeculeerd wordt, omdat men het verschil niet ziet. Maar in het Nieuwe Testament staat gewoon wat het probleem was, hè. Er staat gewoon hoe het zit, hè. Er staat gewoon in Hebreeën 11, door het geloof heeft Abel een betere offerande gebracht dan Kain. Dat was dus het verschil. De een was gelovig, de ander niet. Dat Kain niettemin religieus was, dat is wel duidelijk. Maar die tweestrijd die we hier vinden bestaat tot in onze dagen. En in de Bijbelse geschiedenis komen we hem tegen als de strijd tussen Esau en Jacob, maar waarschijnlijk nog nadrukkelijker tussen Ismaël en Isaac. En op veel breder niveau de strijd tussen Amalek en Israël. Een strijd van geslacht tot geslacht die in onze dagen nog steeds niet gestreden is. Dat wil zeggen nog niet voltooid is, want dat gebeurt pas in de dagen van de wederkomst van Christus. Waar je al niet terechtkomt vanuit Genesis 4. Maar daar ging het me niet om. Maar over die geschiedenis hebben wij het. Kain verdwijnt min of meer van het toneel. Hij is trouwens een beeld van het Joodse volk ook. Religieus. En wel. Dat zijn broeder doden, waarbij Abel dan een beeld is van de Heer Jezus. Daar bleef het niet bij, maar dat is waarin het culmineert, om zo te zeggen. Maar voor de verdere geschiedenis van Kain en zijn afstammeling is dan ook inderdaad een beeld van de geschiedenis van Israël. Heel de Bijbel door, maar goed, daar heb ik het verder maar niet over, want het is enigszins buiten de orde. Maar u begrijpt dat er naast Kain dus iemand anders de plaats van Abel moet innemen. En dat gebeurt ook, hè? Dat staat in vers 25. En Adam bekende wederom zijn huisvrouw en zijn baarde en zoon, en zij noemde zijn naam Seth. Want God heeft mij, sprak zij, een ander zaad gezet voor Habel, want Kain heeft hem doodgeslagen. En de naam Seth is dus de naam van de tweede generatie in de Bijbel, in de lijn van Adam tot Christus. Al volgen wij nu eigenlijk alleen maar nummer 1 tot en met 7, dat weet u, hè? Van Adam tot Henoch, de zevende van Adam, hebben we ooit gelezen, vorige keer of zo, in de brief van Judas. Om te zien dat deze zeven achtereenvolgens ook uitdrukking geven aan de zeven bedelingen. Seth doet dat ook. Er staat van zijn naam, zij noemde hem Seth, want God heeft mij een ander zaad gezet voor Habel. In de plaats van Abel. Abel is een beeld van de Heer Jezus. En Set is een beeld van de Christus. Dat wil zeggen, de Heer Jezus in zijn opstanding uit de dood. Of nog eenvoudiger. Aan de ene kant vertegenwoordigt Adam en daarna Kain de natuurlijke mensheid. Adam en zijn Adamieten. Adam en zijn afstammelingen. Maar daarnaast vinden wij Set, die dan een beeld is van die andere mensheid, waarvan Christus het hoofd is, volgens de uiteenzetting in Romeinen hoofdstuk 5. Gezet in de plaats van de eerste, om zo te zeggen. De wortel van dat woord betekent feitelijk zoveel als afwijken. En de betekenis van de naam komt dus niet tot uitdrukking in het woord zetten, ook niet in het woord zaad, maar wel in het woord een ander. Een ander zaad. Een afwijking. Iets ernaast. Dit woord zet, het Hebreeuwse zet, komt naar het Nederlands het dichtst bij het woord zijde. In de zin van terzijde. In de zin van een kant. Een kant. Het Engelse side. Dat is het wel. Het is sata. Dus de wortel van deze naam. Wij kennen hem, maar wij kennen hem eigenlijk alleen in een negatieve betekenis. Maar dat komt omdat afwijking in het algemeen een negatief begrip is. Meestal. Maar je kunt ook afwijken van het kwade. Dan ga je de goede kant op. En dat is hier het geval. Maar een afwijking beoordelen we meestal als negatief. Een afwijking van het goede. En die naam, dat woord, komen we dan ook tegen in het woord Satan. Want Sata is ook de wortel van het woord Satan. De afwijker, populair vertaald met tegenstander. En het komt nog het dichtste bij, ik durf het Nederlandse woord niet te noemen, maar het komt het dichtste, het Engelse kan ik ook niet noemen nou natuurlijk. Hè. Oh shit, dat is het. Afwijken. Trouwens ook bij het Nederlandse woord scheiden, dan is de T een wat zachter geworden, is het een D geworden. Maar dat maakt ook weinig uit. Maar het is ook afwijken, een andere kant op gaan. En je kan dat woord ook schrijven, zeg ik altijd, met een lange ei en een T. En dan betekent het nog steeds, sorry, maar dan betekent het nog steeds hetzelfde. Het is dat wat afwijkt. Om goede redenen soms, maar dat doet er niet toe. Hè? Dat het een en hetzelfde woord is van oorsprong lijkt me duidelijke zaak. Dit alles wat ik nu vertel heeft natuurlijk niks te maken met die bedeling nummer 2. Maar als je de naam er gewoon even uithaalt, is het toch niet zo moeilijk. Want wat gebeurde er ook alweer in opdracht nummer 2? Er wordt scheiding. Ik heb het woord al genoemd. Er wordt scheiding gemaakt tussen de wateren. Nou, dat is in wezen dat woord sata uit het Hebreeuws dat hier voorkomt in de naam van Set. Scheiding maken. Tussen water en wateren. Maar wat betreft de bedeling gaat het uiteraard om scheiding tussen volkeren en volkeren. En dat is wat het betekent. En dat dat iets met zetten te maken heeft, dat is ook zo. Want als iets neergezet wordt, wordt het gezet op een specifieke plek, dat wil zeggen in het algemeen afgezonderd van iets anders, om zo te zeggen. Vandaar de verwantschap tussen die woorden, scheiden en zetten. Het wordt ergens neergezet, dat wordt het Nieuwe Testament trouwens fraai samengevat door de apostel Paulus in Handelingen 17, als hij de hele filosofie even in een notendop ons voorhoudt. Ik vind zoiets prachtig hoor. Dat bespaart je een heleboel ellende en werk en tijd en geld. Dan krijg je zo even met 2 zinnen of 3 antwoord op de bekende vragen, nietwaar? Paulus zegt in Handelingen 17 in Athene. U weet wat Athene betekent, hè? Athene was de hoofdstad zo'n beetje van de wereld voor wat betreft wetenschap. En wetenschap was niet techniek. Techniek is trouwens geen wetenschap. Het was filosofie. Dat was Athene. En die naam is er tot vandaag mee verbonden feitelijk. Maar Athene betekent dat het een gammele constructie was. Hè? Dat weet u. Hè? Athene betekent labiel. Het is labiel, gammel, onevenwichtig. Als het tene is, dan staat het stabiel. Dan blijft het staan, betekent dat. En als het athene is, dan is het... dan is het gammel. Dat is wat het woord betekent. Ik vind het leuk, zulke dingen. Het is ook gammel wat daar allemaal vandaan komt uit Athene. Praktiseer me suf. Ik heb er nog een keer een limmerik van gemaakt, maar die ben ik weer kwijt. Zal ik het toch eens bijleggen. Nou goed. Maar Paulus is daar en zegt en spreekt daar over de God die de wereld gemaakt heeft, vers 24. De God, die onbekende God die de Grieken niet kennen. De Grieken waren gespecialiseerd, die hadden overal een God voor, weet je wel. Een God van dit en een God van dat. Net als de Rooms-Katholieken heiligen hebben voor zus en zo. En de Romeinen goden hebben voor dit en dat, overal voor. Gespecialiseerd, weet je wel. Maar Paulus zegt, ja, die ene onbekende God, die God die jullie niet kennen, en waarvan je toegeeft dat je hem niet kent, hij zegt, die ken ik. Die verkondig ik u lieden. Vers 23 en dan vers 24, dat is die God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Leuk, hè? De schepper gewoon, hè? Ja, en dus wij geloven dat, en wij zijn dus creationisten, dat is helemaal geen probleem. We geloven daar gewoon, hoezo evolutie? God heeft de wereld gemaakt en alles wat daarin is. Deze, die God, zijn de Heer des hemels en der aarde. Want de wereld bestaat uit de hemel en de aarde. Staat er dus weer eens bij. Die God die woont niet in tempelen met handen gemaakt. Dat sprak hij niet van zichzelf, want Salomo, die in de tijd die tempel bouwde in Jeruzalem, die bestond het om dat ook te zeggen bij de inwijding van de tempel notabene. Had hij net die tempel gebouwd, en dan denk je, dan krijg je een paar hoogdravende woorden over wat een geweldige tempel dat is, en dan zegt hij gewoon, God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Zodat je meteen afvraagt, hebben we daar nou al die moeite voor gedaan? Maar dat zei hij zelf ook, maar dat was in het boek Prediker. Hebben we daar nog al die moeite voor gedaan? En toen zei hij, nou, daar gaat het toch niet om. Het gaat om het ermee bezig zijn. Dat geeft je bevrediging in het leven. Dat vult je leven. En dat is een deel van de mens. Dat is wat God hem geeft. Bevrediging in zijn werk. Dat is een bezigheid. Nou goed. Maar dat is een onderwerp apart natuurlijk weer. Hè. Maar die God die woont niet in tempelen met handen. Maar met andere woorden, er staat een tempel voor de onbekende God. Maar die had je niet hoeven bouwen. Die God woont daar toch niet in. Die God kan trouwens ook door mensenhanden niet gediend worden. Als iets behoevende, begrijp hem niet verkeerd. God kan gediend worden, maar hij heeft niets nodig. God redt het heel goed zonder ons. God heeft ons niet nodig. God heeft ons genade gegeven, zodat hij ons gebruiken wil, maar hij heeft ons niet nodig. Dat is een tamelijk moderne evangelische misvatting die zegt dat God ons nodig heeft ergens voor. Maar het is niet waar. Het is eerder andersom. God wil ons gebruiken. Hij wil ons gebruiken, maar niet omdat hij ons nodig heeft, maar om ons leven een zinnige inhoud te geven. Dat is het hele punt. Hè? Hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, bij wijze van genade. En toen hij Paulus riep op de weg naar Damascus en hem aanstelde tot apostel met alle consequenties van dienen, dat was niet gering. Toen zei Paulus daarover, mij is deze genade gegeven om, enzovoorts. Dat is genade. Maar hij kan wel gediend worden, maar niet als iets behoevende. God wordt ook door mensenhanden niet gediend als iets behoevende, omdat of alzo hij zelf aan allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Zoe, Pnoe en Pas. Het rijmt ongeveer, althans naar klassieke maatstaven. Het schijnt ontleend te zijn trouwens aan zo'n filosoof, de uitdrukking. Maar dat doet er nou niet toe. Paulus onderschrijft het. God zelf geeft aan ons het leven en de adem en alle dingen. Die God namelijk heeft uit één bloede. Men is niet helemaal zeker of dat woord er wel bij staat of niet, maar het maakt weinig uit. Anders moet ik gewoon een parallelle schriftplaats nemen, daar staat het wel, hè. God heeft uiteen, dan wel uiteen een bloede, en bedenk dat bloed is dam, en je bent dan aardig terecht bij Adam, hè. Adam, dam is bloed. Vandaar dat mensen geboren worden uit de wil des bloeds, heet dat. En als je wedergeboren wordt, is het niet uit den bloede. Dat is Johannes 1, vers 12 of daar in de buurt, meen ik. Hè? Het is dus een volstrekt Bijbelse gedachtegang. God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Uit één dus. Uit één mens. Dat vraag ik me ook altijd af als men die schepping wegredeneert en vervangt door, hoe heet het ook alweer, intelligent, dat is God dan, intelligent. Intelligent design, enzovoorts. Maar je moet toch bij de Bijbel terugkomen om vast te stellen dat het toch begon met maar één man. Hè? Die maar niet van de apen afstamt of zo. Hè? Maar goed, God heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen. En dan bescheiden, daar kom je al bij Zet terecht, als je goed oplet, hè? Bij scheiden, Sata. Bescheiden hebbende, dat wil zeggen onderscheid makende, want dat is bescheiden, onderscheid maken. Mensen die bescheiden zijn, trekken zich terug. Dat is de echte betekenis van het woord, hè, zijn terughoudend, houden zich min of meer apart. En dat is precies wat het is. Dat is dus enigszins afwijkend, om zo te zeggen. Dat is dat woord. Bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Dat wil zeggen, bescheiden hebbende de tijden en bescheiden hebbende de bepalingen van hun woning. Daar staan twee dingen. Het een is dat de menselijke geschiedenis verdeeld is in tijden. Achtereenvolgens, blijkbaar. Dat is één ding. En dat is tevoren verordineerd. Of geordineerd. En het andere is dat ook onderscheid gemaakt is van Gods wegen in waar die mensheid dan woont. Dat wil zeggen waar die verschillende volkeren waaruit de mensheid bestaat dan ook inderdaad wonen. Ik neem aan dat ik datzelfde vers heb aangehaald toen wij die tweede bedeling bespraken in verband met de verdeling van de volkeren over de aarde. God heeft zelf bescheiden de bepalingen, de grenzen, denk maar aan palen, grenspalen, de bepalingen van hun woning. Er staat een verwijzing naar Deuteronomium 32 vers 8 bij in mijn Bijbel. Ik vermoed dat we daar ook een opmerking vinden over Israël. Was dat Deuteronomium 32 vers 8? Ja, inderdaad, die tekst is het inderdaad. Want daar staat in Deuteronomium 32 vers 8, staat, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, erfenis hier van toepassing op het gebied, het land waar zij zouden wonen, in verband met Israël weten we dat maar al te goed, hè? Dat heette erfenis, het beloofde land. Ze zouden het ook erfelijk bezitten, overigens. Maar voor de volkeren geldt iets dergelijks. Er staat, toen de Allerhoogste aan de volken de erfenis uitdeelde, toen hij Adams kinderen van een scheidde, daar staat hij weer, heeft hij de landpalen der volken gesteld naar het getal der kinderen Israëls. Met andere woorden, die verdeling van die mensheid in volkeren, die essentieel is voor de bedeling van het menselijk bestuur, die vond plaats ver voor de roeping van Israël. Israël was het toen nog niet. Maar hier staat dat God daar rekening mee gehouden heeft. Dat wil zeggen ruimte gelaten heeft voor Israël. Die is van belang, want het betekent meteen dat die Kanaanieten, dat wil zeggen de Kanaanitische volkeren die in Kanaan woonden toen Israël daar aan de deur klopte, dat die volkeren daar ten onrechte woonden. Het was hun land niet. Ze woonden er wel, maar het was hun land niet. Omdat God bepaalt wie waar woont. Veel nauwkeuriger weten we dat verder niet, maar hier staat het gewoon, hè. En hier wordt het gezegd door Mozes, ter gelegenheid van het afscheid van Mozes, wordt gezegd tot Israël. Met andere woorden, het land waar je naartoe gaat wordt wel bewoond, maar die lui horen daar niet. Dus of ze gaan eruit, of je helpt ze om zeep. Of wat er maar staat precies dan. Hè. Ja. Dat wordt Israël nogal eens kwalijk genomen tot in onze dagen. Maar we zouden begrijpen hoe het werkelijk in elkaar steekt. Ze wonen daar ten onrechte. Maar waar het maar om gaat, is dat het dus gewoon staat dat God zelf dit zo geregeld heeft. Dat hij de mensheid zelf niet alleen gemaakt heeft via Adam, maar dat hij de mensheid ook verdeeld heeft in volkeren. Dat is strikt genomen de bedeling van het menselijk bestuur. Mensheid verdeeld in volkeren met hun eigen cultuur, taal vooral, want dat staat in Genesis, hè? Genesis 10, naar hun talen en naar hun landschappen, zat er allemaal bij. En daarom ook met hun eigen overheid, hun eigen regering. Want het is een misverstand te denken dat één regeringsvorm zou kunnen werken op al die verschillende volkeren met hun verschillende volksaard. Maar dit laatste mag je natuurlijk niet zeggen, want het is politiek niet meer correct, hè? Alle mensen zijn gelijk. Wij weten dat het niet zo is. Iedereen weet dat. Maar je mag het niet hardop zeggen. Hè? Want we hebben een ander ideaal, naar het schijnt. Nou ja, ik niet, maar de wereld als zodanig. Ze hebben een ander ideaal, schijnt het. En dan moet je net doen alsof dat ideaal bereikbaar is en fundamenteel reeds bestaat. Maar dat is niet zo, hè. Mensheid zou verdeeld worden in volkeren. En binnen die kaders, en die kaders zijn dan hun landsgrenzen, maar bovendien ook tijdsgrenzen in de loop van de geschiedenis, waarin de plan der eeuwen wordt uitgewerkt, om zo te zeggen. Zouden zij, vers 27 van Handelingen 17, zouden zij den Heere zoeken? Of zij hem ooit, immers is ooit, want nimmers is nooit, hè, dat weet u, hè. Of zij hem ooit tasten, namelijk vinden mochten, suggererend dat de mensheid blind is. Want anders had normaal had er moeten staan dat ze de Heere zouden zoeken of ze hem ooit zien mochten of althans vinden mochten. Maar er staat eerst tasten. Implicerend dat de mens blind is, dat is hij ook. De ongelovige mens, en daar komt al die onzin vandaan natuurlijk. Hè. Ja, moet ik arrogant even wat zeggen? Ja, de Heer heeft ons de ogen geopend, als het goed is. En daarom kunnen we de wereld niet al te veel kwalijk nemen, dat men dingen niet ziet. Men is blind. Voor de waarheid. Men zou tot de Heer komen. En die zou ogen openen. Dat is de volgorde. Zie? En dat laat zich niet kausaal verklaren. Daar doe ik ook helemaal geen moeite voor. Alleen, je vraagt het je als mens wel eens af. Hoe kan dat toch dat die mensen dat nou niet zien? Nou ja, ze zijn blind. Ja. En als men tot de Heer komt, dan zouden de ogen geopend worden. Hij zou de ogen openen. Zo wanneer men tot de Heer bekeerd zal zijn. Enzovoorts. Dat is wat de Heer doet. Daar is hij van, hè. Hij is licht en hij opent de ogen van een blind mens. Maar daarom zou men de Heer wel zoeken. En dan zal men hem ook vinden, dat staat er ook. Dat staat trouwens in het Oude Testament al, hè. Dat men zou zoeken en vinden. En in het Nieuwe Testament uiteraard ook. En dat, ik zeg altijd, en dat gaat niet over je autosleuteltjes. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Dat is wat de mens in zijn leven zou doen. De Heere zoeken. Of zij hem ooit tasten. En dus vinden mochten. Hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij... Gelijk ook sommige van uw poëten gezegd hebben, want wij zijn ook zijn geslacht. Paulus onderschrijft die dingen en zegt, dat is ook zo. God is niet alleen degene die de wereld gemaakt heeft, hij is ook degene die de wereld in stand houdt. En dat zijn dingen die in de Colossensebrief aan de Heer Jezus Christus toegeschreven worden, die immers... het beeld Gods is, in wie God zich aan ons voorstelt, om zo te zeggen. En in Colossens, want daar blader ik even naartoe, even snel. In Colossensen 1 is het nog, lezen wij over Christus inderdaad, vers 15. Dat hij is het beeld van de onzinnelijke God... Men kan God niet zien. Maar God drukt zich uit in de persoon van Christus. En daarmee ook in het werk van Christus uiteraard. Vers 15 van Colossens 1. Hij is het beeld van de onzienlijke God. De eerstgeborene aller creaturen. In de zin van de eerstgeborene uit de opstanding der doden. Zo staat het in 1 Korinthe 15. De eersteling namelijk van de nieuwe mensheid. Maar Set is daar uitbeelding van. En dan over hem, want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en die op de aarde zijn. Maar die lazen we net ook al in Handelingen 17. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. Het zijn troonheerschappij, het zijn overheid, het zijn macht. Alle dingen, nog een keer, alle dingen, tapanta, het heelal. Alle dingen, het al, is of zijn door hem en tot hem geschapen. En daarna, en hij is voor alle dingen in rangorde blijkbaar. Maar anders betekent het niks. Hij is hoger dan alle dingen, hij staat erboven. Dat hij eerder was dan alle dingen is duidelijk, anders kon hij ze niet gemaakt hebben. En dus betekent het, zo'n uitdrukking dan niets. Maar het betekent dus voor in de zin van rangorde. Hij is voor en zeg maar hoger dan... alle dingen en alle dingen bestaan en niet maar ontstaan of zijn ontstaan, maar alle dingen bestaan tezamen, dat wil zeggen als geheel door hem. Hij houdt de dingen ook in stand en bij elkaar. En daarom bestaat deze wereld nog. En dat is wat Paulus zei in Handelingen 17, toen hij zei... Hij is hetzelfdegene die aan allen het leven, de adem en alle dingen geeft. Al wat wij nodig hebben, geeft hij. En in die zin kan je zeggen, in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij. Want wij zijn ook zijn geslacht. Dat is Handelingen 17 vers 28 weer. Hij houdt de dingen in stand, om zo te zeggen. Maar niettemin, in die schepping, in die wereld, bestaat hier en daar... onderscheid. Er is verschil tussen de volkeren, daar hebben we het over. Er is afwijking om zo. Het ene volk gaat links en het andere volk gaat rechts. Denk nog maar een keer aan Lot en Abraham. Dat is net zoiets trouwens zo. Dan heb je die twee weer, hè. Ik heb al genoemd Ismaël en Isaac. Die gingen ook uit elkaar overigens. Esau en Jacob. En die twee gingen ook uit elkaar. En daarvoor had je dan nog Lot en Abraham. Maar ze stellen altijd precies hetzelfde voor. verdeling. Maar hier zijn we terecht bij de verdeling van de volkeren als zodanig. En dat is wat inderdaad in Seth, en in bijzonder in de naam van Seth, wordt uitgedrukt. En de belangrijkste verdeling is dus uiteindelijk de verdeling, dat is de laatste toepassing van die naam Seth, de verdeling tussen een oude mensheid en een nieuwe mensheid. Men zou ook kunnen zeggen, de Heer Jezus stierf, maar daarna stond hij op uit de dood als de Christus en daarna heb je het andere zaad. Een andere mensheid, een nieuwe mensheid. En zo wordt het leerstellig toegelicht daarna, nou ja, in ieder geval in de Romeinenbrief en daarna in nog wel brieven wat korter. Maar dat is de gedachte, hè. Het idee is dat wij van nature deel uitmaken van een adamitische mensheid en dat wij door wedergeboorte deel uitmaken van een christelijke mensheid. Dat wil zeggen een mensheid waarvan Christus zelf de eersteling is en wiens leven wij hebben ontvangen enzovoort. Dat is met recht anderzaad. Ja? Of vragen? U bent zo stil vanavond. Ja. Ja, mooi, hè? Ja, vind ik ook, ja. Goed, dan gaan wij verder naar een andere tweede. Nog eentje. We hebben het de vorige keer gehad, of een vorige keer, over de tarwe als de eerste vrucht. De sita. Dat wil zeggen de tarwe, maar tegelijkertijd dat wat afgehouwen, dat wat afgesneden, dat wat omgehakt wordt. Bovendien dat wat zondig is, want dat is alles, dat is, zit allemaal in één en datzelfde woord. Zie? De individuele mens, als zondaar en zelfs als het tarwegraan, dat zou moeten sterven. Ultiem uiteraard toegepast op de Heer Jezus, maar in beginsel van toepassing op alle mensen. Zo wordt het trouwens ook toegepast, met name in 1 Korinthe 15, hè. Waar tarwe genoemd wordt, maar niet alleen als beeld van de Heer Jezus, maar in het algemeen van de mens. Maar in Deuteronomium 8, vers 8, waar wij deze tarwe als eerste genoemd vonden in een reeks van 7, want daar heb ik het aan ontleend, vinden wij vervolgens genoemd gerst. Deuteronomium 8 vers 8. Een land van tarwe en gerst. En wijnstokken, vijgenbomen, granaatappelen, land van olierijke olijfbomen en van honing. Maar heel bijzonder die opzomming. Waarbij gerst op de tweede plaats staat. Gerst is in het Hebreeuws shora. Moet iemand weten hoe je dat spelt? Of niet? Ja? Durven niet ja te zeggen, zitten we verwachtingsvol aan te kijken. Ja, ik spel altijd in cijfers, dat is makkelijk. Anders dan moet je die letters noemen. Wil ik ook doen, een shin, een ayin, een resh en een he. Maar hoe schrijf je dat zo snel op? Ik doe, en bovendien, als je dat in je aantekening opschrijft, dan kom je niet meer wijs uit. Dus ik schrijf altijd gewoon op 370, 205. Dat kan je opschrijven. Je toetsenbord heeft er geen probleem mee. Je moet alleen die dingen uit je hoofd leren. Hè? En of er betekenis zit aan die getallen, ja ook. Maar dat vind ik het minst interessant. En bovendien is het het moeilijkst. Dus tegenwoordig ga ik er niet meer op in, op die getallen. Er zijn mensen die gaan er volledig mee aan de haal. En dat heeft niet zoveel zin. Bovendien gaat het voorbij aan de normale taalkundige beginselen. En dat lijkt me toch niet zo verstandig. Dus ik doe het tegenwoordig maar anders. Maar die getallen schrijf ik wel, want dat is makkelijk, hè. Shora is gerst. Dus eigenlijk is het het woord één letter te veel. Dat weet u misschien, hè, Hebreeuwse woorden. In de wortel daarvan, dus de grondbetekenis, is altijd maar 3 letters, hè. Niet 4. Laat staan nog meer. Er worden soms letters ingevoegd, maar dat zijn toepassingen van zo'n woord. Soms ook verwijzingen en soms alleen maar uit handigheid om het woord niet te verwarren met wat anders. Maar daar ga ik nou helemaal maar niet op in. Maar shora is gerst. Wij kennen het woord in het Nederlands en in het Engels natuurlijk en nog zo wat talen. Want het is het Engelse sir. Sir, meneer, sir. Het is het Nederlandse sire. Sire. Koningschap gaat het namelijk over. Koningschap. Het is ook seigneur. Dan is het Frans, maar dan hè? Zo noemen ze de heer. Heer. Seigneur, le seigneur. De heer. Seigneur. Het is ook tsaar. Ja. Het is ook Caesar. Dat zijn verschillende uitspraken, maar het is gewoon hetzelfde woord. En het is zelfs het Engelse woord to scare, wat wij vertalen met bang maken. Maar dat is ook zo, maar het vrees aanjagen. Maar u weet toch wat het is, men vreest, men zou de koning vrezen. Is hij dan vrees aanjagend? Ja, to scare, sir, enzovoort. Er zijn veel meer woorden nog die hiermee verband houden, maar die noem ik maar even niet. Hè. Het gaat maar om het grondbeginsel. De oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis, fundamenteel van de wortel als zodanig, is die van extension. Dat wil zeggen van uitbreiding. In dit geval hebben we het over uitbreiding van macht. De rijkwijde van iets. Van hoe ver die arm van de overheid strekt. Dat begrijpt u toch, hè? En dat is in de praktijk heel ver. En het komt tot uitdrukking voor wat de gerst betreft, in dat ook een leek tarwe en gerst van elkaar kan onderscheiden, doordat de gerst wordt uitgebreid, zoals het woord shora fundamenteel betekent. Daar staat namelijk zo'n lange haar op. Op de tarwe niet, maar op zo'n gerstenkorrel groeit zo'n lange haar. Makkelijk, hè?
Ja.
Een extension. Ja, zuster, je kunt ook een extension in je haar steken, dan lijkt je haar langer. Precies. Nou goed, dat is het. Een extension. Haar. Het woord wordt ook vertaald met haar bij gelegenheid. We kennen het namelijk ook als de naam van Esau. Dan heet het Seir. Dat is hetzelfde als Shora. Je schrijft het ook hetzelfde op die H, de vijf, op het eind na. Die laat je dan weg. Maar de Seir, en dat vertalen wij inderdaad met haar. Ruig, namelijk. Shaggy. Zeggen de Engelsen. Check. Ja, zware check. Maar goed. Dat is, haar dus. Dat is inderdaad ook een van de toepassingen. Maar nog steeds in de zin van extension. In de zin van uitbreiding. En daarmee in de zin van macht. Het mag ook al niet moeilijk zijn. Want dat haar een beeld is van kracht of macht. Voor zover daar verschil tussen bestaat, want daar ga ik nou niet op in. Ja, dat kan je navragen aan Simpson. Hè? Ben je je haar kwijt, dan ben je je kracht kwijt. Toch?
Ja. Met je haar worden we ook.
Ja, je raakt het kwijt, broeder. Ja. Zit niet anders op. Hoe vind je die? Zit niet anders op. Het gaat er namelijk af. Ja, heel goed. Maar haar is een beeld van. Van krachten, de symboliek in vormen enzovoorts. Hè. En vandaar dat Esau een harig man was en Jacob niet. Esau was ruig, daarom heet hij ook zo, de ruige. Seir zal ook duidelijk zijn dat dat ook weer gebruikt wordt ter aanduiding van een geitenbok. Seir, eventueel, er zijn andere woorden voor ook. Maar het betekent dan gewoon de harige, ruig behaard. Maar als uitbeelding van krachten, daar gaat het maar om. Hè. Wij kennen het trouwens, die had ik meteen ook moeten noemen. Wij kennen de naam, het woord trouwens in de naam van Abrahams echtgenote, dan wel halfzuster. Sarah is gewoon te vertalen met gerst. Nou ja, dat is wat vrijblijvend, maar dat doen we niet. We vertalen het met vorstin. Maar je had het ook kunnen vertalen met keizerin. Dan heb je het woord gebruikt. Via Caesar en zo, en tsaar, en keizer. Het zijn allemaal dezelfde woorden, hoor. Het is allemaal afgeleid van een en dezelfde. Schrijf het maar op onder elkaar. Dan zul je ook zien dat sommige letters van hard naar zacht gaan. En sommige letters verdwijnen langzamerhand. Maar zo werkt het nou eenmaal, dat is taal. We vertalen het met vorstin, maar dat betekent in feite degene met de lange arm. Zat de dingen goed onder controle. Het is geloof ik de enige keer in de Bijbel dat je leest dat een man naar zijn vrouw moet luisteren, zodat je maar weer ziet dat Sarah het goed onder controle had. Hè? Ja, ze noemde hem heer. Ja. Zeker. Nee. Ja, daar gaan we snel aan voorbij, want dat is politiek natuurlijk helemaal niet meer haalbaar, hè. Volgens mij hebben ze in Nederland gewoon het huwelijk afgeschaft. Het bestaat alleen nog in theorie, in de praktijk niet, hè. Maar goed, laat ik daar maar niet over beginnen. Is toch niks aan. Nee, ze hebben het gewoon afgeschaft. De eenheid van man en vrouw bestaat helemaal. Het gezin bestaat niet, er is ook geen hoofd van het gezin, enzovoort. Er is ook niet een kostwinner meer in het gezin en al dat soort dingen. Het bestaat allemaal niet meer, hè. Allemaal afgeschaft. Vrouwen worden net als mannen geacht een volledige plaats in de samenleving in te nemen. En al dat soort dingen meer. Er wordt geen onderscheid meer gemaakt. In ieder geval, dat is het ideaal. En men is een heel eind heen in die richting. Maar men heeft dus fundamenteel ingegrepen in wat Calvinisten noemen een scheppingsorde. Alleen even dat woord. Maar dat is natuurlijk wel zo, hè. Maar goed, we zouden het daar niet over hebben. Wat heb ik nog meer? Shora, Gerst, Vorstin, Sarah. Met alleen de S en de R, om zo te zeggen, de 300 en de 200, wordt het vertaald met navel. In de zin van begin, van waaruit de dingen, een lichaam, zich ontwikkelt. Dan hebben we nog het woord voor poort. Dat is ook het woord voor gerst. Maar dan als mannelijk. Shora is vrouwelijk. Met die H aan het eind, weet u wel. Maar als je het mannelijk maakt, dus de H eraf haalt, dan hou je onder andere dat de naam C hierover. Maar je houdt ook over een poort. Zo wordt het vertaald in de Bijbel. Dat is historisch bepaald. Niet omdat het woord een poort aanduidt. Maar omdat de poort de plaats is, niet alleen van waaruit, maar ook waardoor geregeerd wordt. De stadspoort namelijk. Heb je dat? In onze moderne steden zit men midden in de stad, zet men een gebouw neer. En dat is dan het gemeentehuis of stadhuis of wat het maar wezen mag. Voor mijn part het paleis op de Dam, wat het maar is. Maar van oudsher was dat niet zo. Van oudsher zetelde de regering in de poort. Want regeren betekent in de praktijk in de eerste plaats bepalen wie erin komt en wie eruit gaat. Daar moet je oog op houden. God houdt daar ook oog op. Hij zegt, ik zal uw ingangen en uw uitgangen bewaren. Bewaken. Heb je dat nog? Regeer even van doen met de deur sluiten, deur open doen. Wij hebben in onze samenleving hebben al die deuren afgeschaft, hè, zodat er niks te regeren valt. Dat is het leuke van het. Nou, het leuke, het is niet leuk, maar dat is het komische van de situatie. Hè. We hebben een regering in Den Haag die zijn best doet om het land te regeren, maar je kan een land niet regeren als je niet de deur kunt dichtdoen. Dat bestaat toch niet? Je kunt toch je eigen huis niet regeren als alle deuren openstaan? Als iedereen daar maar in kan lopen en uit kan lopen. Dat moet je eens proberen. Dat is toch niet te doen. Maar ja, dit zal wel simplistisch gedacht zijn. Maar het woord voor poort is dus hetzelfde woord fundamenteel als het woord voor vorstin. Voor vorst, dus gewoon. Want de poort is de plaats waar geregeerd wordt. Niet alleen doordat men de deur open en dicht kan doen, maar ook is de poort dus de plaats waar recht gesproken wordt. Al was het maar vanwege de discussie of iemand erin of uit mag. En hoeveel hij dan moet betalen, ja of nee. Onder het motto schipper mag ik overvaren. Er zit er ook nog een gracht om de stad, hè? Ja of nee, moet ik dan ook geld betalen, ja of nee? Dat liedje hoor je niet meer, want je moet gegarandeerd betalen. Dat weet u toch, hè? Dat is niet meer ter discussie. Maar in de poort wordt recht gesproken. En denk anders nog maar even snel aan... ik ben al te langzaam, ik heb er al te veel. Sodom. Lot. Zat in de poort. Sommigen denken dat hij daar de hele dag in een schommelstoel zat. Met een pijp in zijn mond, zal ik maar zeggen. Maar dat was niet zo. Hij rookte een zware pijp. Hij gerookt heeft het, dat kun je wel zeggen. Maar goed. Maar dat betekent gewoon dat hij betrokken was in het stadsbestuur. Betrokken was in het bestuur van het koninkrijk. Want de stad was een koninkrijk. Het koninkrijk Sodom. Een soort... laten we zeggen, een soort christelijke partij, zal ik maar zeggen, die deel uitmaakte van de coalitie, zoiets. Hè. Maar u weet, Lot hoorde daar niet. Had daar ook niks te zoeken. Maar ja, hij had het zelf gekozen. Maar hij is weer een beeld van de religieuze mens. En Abraham een beeld van de gelovige mens, die koos de andere kant. En die bleef lekker in een tent wonen, zo van, dit is mijn wereld niet. Dat zong hij toen, hè. Dit is mijn wereld niet, ik hoor er niet bij. En als toch mijn wereld is, zal de Heer me dat uiteindelijk geven. Dat is Hebreeën 11, waar dat ongeveer zo staat. Hè. Zij beleden dat ze vreemdelingen en bijwoners waren hier op aarde. Dat is de goede situatie. Maar Lot zat in de poort, wil zeggen dat hij betrokken was in het stadsbestuur. En daarna heb je natuurlijk nog even gauw de geschiedenis van Rut. Zeg je het goed? Ja, de geschiedenis van Rut. Waar een erfeniskwestie geregeld moest worden. Die van, met betrekking tot het losserschap, weet u nog, in verband met Rut en Naomi enzovoorts. En daar was, en Naomi zei tegen Rut, die Boas, dat is onze losser. En toen werd het hem gevraagd of hij misschien de familie lossen wilde, dat wil zeggen... betalen wilde in ieder geval, want dat is wat de losse doet, onder andere. Maar toen zei Boris, maar ik ben niet de eerste rechthebbende. Dat wil zeggen, een ander die heeft oudere rechten dan ik, dat was gewoon zijn oudere broer dus, hè. Dat weet u toch, hè. Ploni Almoni was dat, want zo heet hij in de Bijbel, Ploni Almoni. Heel mooi vertaald met zulk een. Leuk, hè? Zulk een. Mr. So-and-so, die niet met name genoemd wordt, maar die moet dan in de poort verschijnen voor de oudsten van de stad. En daar zegt hij, nee, dat zal ik wil ik wel doen. Toen zeiden ze, ja, maar het zit aan vast dat je met Rut moet trouwen. En toen zeiden ze, ja, maar dat kan ik niet doen. Toen zei hij, ik heb al een erfenis. Lees me nog maar een keer. Daar staat, ik heb al een erfenis. En toen, toen was het de beurt aan Boas. En het werd dan in die stadspoort geregeld. Hè? Ja. En u zit me aan te kijken. Rut is een prachtig verhaal. Ja. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik ben er helemaal niet op bedacht en ik spreek er ook nooit over. Maar heb ik u dat wel eens verteld? Ken u de geschiedenis van Rut? Er waren twee van die broers die... trouwde met de heidense vrouwen. Er waren dus twee van die weduwen. En Naomi ging terug met twee schoondochters. En een van die schoondochters, ik ben de naam, hoe heette ze? Orpa. Namen van vrouwen onthoud ik bewust niet. Op advies van mijn moeder. Maar dat doet er nou niet toe. Maar Orpa. En Orpa zei, nee, maar ik ga toch maar niet mee. En toen kwam Rut, die ging wel mee. En toen liepen ze tegen... Ik vertel het heel kort, even, want we moeten pauzeren. Hè. En toen... Rut ging wel mee, ging terug. En toen liepen ze tegen een losser op, tegen ene Boas. En toen zei Boas, ja, dat kan wel wezen, maar er is nog een andere losser. Voel je hem hangen, of niet? Dit is een jaren voorbij gegaan dat ik het ook niet begreep. Maar in ieder geval, hij had nog een broer, een ouder, iemand ouder rechter, was al zijn oudere broer geweest, neem ik aan. Doet er nou verder niet toe, Plony Almoni. En die zegt, nee, ik kan niet met Rut trouwen, want dan, opdat ik mijn erfdeel niet verliezen of zo, zei hij. Hij had namelijk al een erfdeel en blijkbaar een vrouw. En het had ook met de erfenis van doen, want er staat erbij. En toen was de vraag aan het eind van het verhaal. Want aan de oppervlakte komt het goed tussen Boas en Rut. Maar daarna zit je met een andere losser, een meneer, en een andere mevrouw, een weduwe Orpa. Hoe is daarmee gegaan? En oké. Maar het antwoord is, als u mij vraagt, die twee hebben elkaar gekregen. Dat zijn twee losse eindjes die naadloos aan elkaar passen. Als u zegt, zit niet zitten, oké, dan zit u niet zitten. Want ik moet er natuurlijk veel langer over doen om u dat voor te houden enzovoort. Want Rut is uiteraard een beeld van het Joodse volk. Komt terug en zoekt de losser. En de losser zegt, ja, maar er is iemand die is mij voor. Die heeft oudere rechten. Maar die met die oudere rechten zit, nee, dat kan ik niet doen, want ik heb al een erfdeel. En de verklaring is een simpele. Plony Almoni, de zulke in, de naamloze, met zijn niet benoemde erfenis, is uiteraard een beeld van Christus en de gemeente, sinds zijn eerste komst. En Boas is een beeld van de Heer Jezus in zijn wederkomst, met Israël als erfdeel, en vrouw bovendien bruid, Rut namelijk. Maar wie is Orpa die niet meekomt? Dat is de gemeente. Dat is de gemeente. Maar het zijn twee losse enden. Hoe krijgen die aan elkaar? En ik vond hem domweg omdat we in de Bijbel natuurlijk nog zo'n verhaal hebben met twee losse eindjes. Misschien heb ik u dat wel eens verteld. Ik heb er zelfs een tekening van thuis die gemaakt is ooit een keer in een schemaatje van Sir Robert Anderson, ook niet zomaar iemand. Die had een prachtig schema, de geschiedenis van Israël, zo zet hij uit als verticale lijn, afsplitsing van de 10 stammen. Of dat naar rechts of links was, weet ik nou, maar ze gaan niet, maar afsplitsing van de 10 stammen naar rechts. De geschiedenis van Israël gaat door met de 2 stammen. Dat breekt af vanwege het ongeloof tijdens de eerste komst van Christus, om zo te zeggen. En dan gaat de lijn verder met de gemeente uit de heidenen. Dat wil zeggen, er komt uit de heidenen in en de lijn vanuit de heidenen uit het niets, om zo te zeggen. En het is de gemeente. Maar die 10 stammen, die verdwijnen in het niets. En de tekening vertelt er verder niks over. Dat wil zeggen, en Anderson ook niet. Waar het naartoe gaat, die 10 stammen, en ook niet waar die gemeente dan vandaan schijnt te komen. Het zijn twee losse eindjes. Maar ze horen aan elkaar. En die is wat makkelijker aan te tonen. Dat het eerstgeboorterecht van de gemeente namelijk gebaseerd is, de positie van de gemeente, gebaseerd is op de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. Dat zijn niet losse ends, loose ends, in het Engels, hè? Maar ze zitten aan elkaar vast. Ze vragen een poosje, maar het gaat gewoon door. En dit is net zo'n verhaal, de geschiedenis van Rut. Hebben we die nog? Een losse man aan de ene kant, aan de andere kant een losse vrouw. Ja. En er wordt ons niet verteld hoe het zit. Dan is het dus een verborgenheid. Ik weet wel, dit is suggestief wat ik nu zeg, maar dan is het dus een verborgenheid. En als het een verborgenheid is, waar gaat het dan over? Ja, ik zou het niet weten, kun je zeggen, omdat het een verborgenheid is. Of je moet gewoon zeggen, nee, het gaat over de gemeente. Plony Almoni, we weten het trouwens heel zeker, Plony Almoni is een beeld van Christus in onze tegenwoordige tijd. En een beetje fatsoenlijke schriftverklarers, die zijn er wel, die zeggen dat Plony Almoni een beeld is van de Heilige Geest. Nou ja, dat is precies wat het is. Christus die zich verbergt in onze tegenwoordige tijd. En ze vertellen dan niet hoe het zit met het erfdeel dat hij heeft. Heb ik tenminste nooit gelezen. En ze vertellen ons helemaal niet wie die Orpa is dan. Hè? Maar dat die twee bij elkaar horen lijkt me duidelijk. Eén aan de oppervlakte en één die alleen gesuggereerd wordt en niet verteld wordt. En dat de hele familie iets van doen heeft met de Heer Jezus Christus. Dat lijkt me een duidelijke zaak, want daaruit wordt uiteindelijk David geboren, hè? 2, 3 generaties verder. En je vindt de namen terug in de geslachtsrekening van de Heer Jezus. Dus je komt er vanzelf wel op. Maar ja, dat had ik niet willen vertellen. Ik had alleen willen vertellen, het is in de poort. Sar, Shora, Gerst is een uitbeelding van macht, koningschap. En dus een beeld ook van bedeling van het menselijk bestuur. Wij hadden het over de Gerst. Heerschappij, menselijk bestuur, koningschap, een poort en alles wat daarmee samenhangt zo in de Bijbelse symboliek. Is u trouwens wel eens opgevallen dat Gerst ook bij ons met koningschap in verband gebracht wordt? Ja, dan moet je een keer opvallen gewoon, hè? Hè? Nee. Ik heb het over gerstenat. Ik heb het over bier. Ja. Over bier. Dat heet al gauw Königsbräu of wat het maar is. Iets met koning en keizer en kroon. En, hè? En met de hertog Jan. Ja, noem nog eens een biermerk. Heel eigenaardig is dat. Dat wordt met koningschap in verband gebracht. En men zegt dat het is omdat het goud is. Goudkleurig. En een beetje kroon wordt geacht goudkleurig te zijn. Wordt van goud geacht te zijn. Maar het zijn begrippen die aan elkaar hangen. Let er maar eens op. Nee. Ik ga er maar niet verder op in. Ik denk dat dit duidelijk genoeg is. Nou moet ik dus naar de nummer 3. Daar komt het op neer. Dan moet ik eens even kijken waar we het meteen over zullen hebben. De derde bedeling is weer niet die van volkeren, maar is nu weer van een individueel volk. Ik heb u daar in het verleden op gewezen. Het begint met bedeling 1, individuen. Bedeling 2, volkeren. Meervoud wordt het dan. Daarna krijg je nummer 3. Dat is weer één individueel volk. De roeping namelijk van één mens, Abraham, uit de volkeren, waaruit vervolgens weer een veelheid van volkeren zou voortkomen. Min of meer herhaalt de geschiedenis zich dus. Maar nu met Abraham die naast de volkeren gesteld wordt. Dat is in het midden ongeveer, chronologisch, in het midden van heel de oud-testamentische geschiedenis. Hè. Ruwweg gezegd zijn 4000 jaren van Adam tot Christus en ongeveer in het midden daarvan, 2000 voor Christus dus, heb je de roeping van Abraham. Maar dan, zoals gezegd, herhaalt de geschiedenis zich dan. Maar dan vanaf Abraham krijgen wij van doen met dat God beloften doet, zwart op wit, aan de mens. Of het echt letterlijk zwart op wit was, weet ik niet, maar het was wel geschreven in elk geval. Zo sterk dat uitspraken die toen gedaan zijn, niet alleen om zijnentwil geschreven werden, maar ook om onzentwil, staat er dan in Romeinen hoofdstuk 4 is dat, geloof ik, nog. Ik vind hem, zal ik die eens even opzoeken? Die is heel aardig. Vind ik persoonlijk. Men leest er met gemak overheen. Maar Romeinen hoofdstuk 4. Daar gaat het over Abraham. De roeping van Abraham. Beloften aan Abraham, die met de wet niks van doen hadden. Want dat was nummer 4 pas, hè. Bedeling nummer 4, de wet. We hebben het over de bedeling van de belofte, want zo noemen we die. En tot Abraham was, aan Abraham was het een en ander beloofd. Op grond van zijn geloof. En de bedoeling was dat ook wij zouden wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham. Dat is vers 12. Maar daar ging het me nou niet om. Waar het om gaat is dat er staat Abraham geloofde God. Dat is vers 3. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot gerechtigheid. Dat is Romeinen 4 vers 3. En hij is ontleend aan Genesis 15. Vers 6 schijnt het. Staat erbij. Wat zegt de schrift? Abraham geloofde God en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En dat wordt herhaald in vers 22. Waar gezegd was in de voorgaande verse, Abraham geloofde in een God die de doden levend maakt. Abraham geloofde dat in Isaac zijn zaad genoemd zou worden. En niettemin moest hij Isaac doden, maar Abraham geloofde, rekende, dat staat in Hebreeën 11 trouwens. Abraham geloofde dat God bij machte was hem uit de dood weer op te wekken om alsnog zijn beloften te vervullen. Abraham geloofde ondanks alles dat God die beloften zou vervullen. En in aansluiting daarop staat er dan, wordt dit gezegd in vers 21, ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen. Dat is Abrahams geloof. Hij geloofde dat God zou doen wat God beloofd had. En dat is ook ons geloof uiteraard. Wij geloven dat God doet wat hij beloofd heeft. Dat is geloof. Vers 22. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil, welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem. Enzovoorts. Met andere woorden, wat er geschreven staat in Genesis 15 vers 6, Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid, is niet alleen ter wille van Abraham opgeschreven, maar ook ter wille van ons. Dat wil zeggen, het is ook op ons van toepassing. Die heb je toch, hè? Maar heb je nou gemerkt dat hier gezegd wordt dat deze woorden dus al in de tijd van Abraham zijn opgeschreven? Als het Mozes geweest zou zijn, aan wie men boek Genesis immers toeschrijft, dan heeft Abraham daar geen aardigheid meer aan gehad, geen lol meer aan beleefd. Hij heeft er ook geen beroep op kunnen doen. Het kan onmogelijk, als Mozes het geschreven heeft, kan het onmogelijk om zijnentwil, om Abrahams wil opgeschreven zijn. Want Abraham was toen al noodlottig overleden. Die heb je toch? Ergo, het is dus al geschreven in de dagen van Abraham zelf. En dat, wat mij betreft is dat niks bijzonders. Ik geloof dat Genesis geschreven is door degene die in die dagen leefden. En dat dat ook inderdaad erbij vermeld staat in Genesis. Wie de diverse delen geschreven heeft. De lui die geloven in de bronnensplitsing. Die hebben niet geheel ongelijk. Het hele probleem is alleen dat zij zelf bepalen wie de bronnen geweest zijn. Terwijl er in Genesis gewoon bij staat wie het geschreven heeft. Maar het is in die dagen dus al geschreven. Dat vind ik het leuke van zijn uitdrukking. Dat lees je pas ver in het Nieuwe Testament. En dan hoor je alsnog hoe het werkelijk zit. Hè? Genesis is niet door Mozes geschreven. Genesis is in het bezit van Mozes gekomen. En via Mozes is het erfdeel geworden van Israël. Maar de geschriften als zodanig waren ouder. Dat stond er al. Nou goed. Maar goed, daar hoef ik het verder niet over te hebben. We hebben dat geloof ik in de tijd ook wel besproken. Hè? Toen we helemaal voor in de Bijbel begonnen met Genesis. Hoe dat ook zij, ik heb daar een boek van op de boekentafel soms. Vandaag niet, maar hoe de Nederlandse titel nou luidt. Iemand van ons heeft het vertaald uit het Engels ooit een keer. Van een Engelse schrijver, Wiseman heet hij. Wiseman was dat. Maar we hebben een Nederlandse vertaling van op de boekentafel, normaal gesproken. Maar goed, daar wordt het helemaal uiteengezet hoe dat dan geweest moet zijn en hoe men vroeger schreef en wat de traditie was. En niet zozeer vanuit de Bijbel, maar vanuit de Mesopotamische, zeg maar, Babylonische traditie. Want daar komt het dan toch vandaan uiteindelijk. Hè? Maar dat maar even terzijde. Waar het om gaat is dat wij van doen hebben met dat ene volk dat uit de volkeren verzameld wordt. Beginnend bij een persoon, een familie. Dat blijft dan ook zo. En het heet niet voor niks, niet in de Bijbel, maar het heet niet voor niks de bedeling van de belofte. Want dat is kenmerkend. In elk geval voor de gehele periode vanaf Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. De Heer deed beloften aan Abraham, Isaac, Jacob. En hij vervulde ze ter gelegenheid van de uittocht uit Egypte bij Mozes. Waarna die bedeling die beëindigd is, dat weet u, daar hebben we het vaker over gehad. Die beloften Gods bleven gewoon bestaan en daar grijpt de apostel Paulus dus ook op terug. Niet alleen ingelaat in Romeinen 4, maar uitgebreider wellicht nog in Galaten 3 en 4, waar de apostel dat zegt. Hè. Hij zegt, God heeft belofte gedaan aan Abraham, 430 jaar later kwam de wet, maar die kwam erbij en die deed geen afbreuk aan de beloften. Sterker nog, die hield de vervulling van de beloften tegen. En pas na de vervulling van de wet, voltooiing van de wet, werden de beloften uiteindelijk vervuld in het ultieme zaad van Abraham, het welk is Christus. Het getal 3, het rangnummer om zo te zeggen van deze bedeling, het getal 3 in de Bijbel, nou ja, als ik er één woord voor in moet vullen, is het inderdaad dit, belofte. De 3 belooft wat. Dat algemeen onbekend is, dat komt gewoon omdat men sinds Nicea, zeg ik altijd maar, het getal 3 toepast op een drie-enige godheid. En daarmee verliest het cijfer in de Bijbel volledig zijn betekenis. In de eerste plaats omdat die Niceaanse drie-eenheid überhaupt niet bestaat. Dus dan is men hem kwijt. Maar men vergeet dan ook wat in de Bijbel werkelijk de samenhang is en wat de betekenis is van het getal 3. De Joodse traditie zegt, ik zal het nog concreter zeggen, omdat het algemeen bekend is. Weinreb zegt, die is Joods, hè, dat weet u, hè? Weinreb. Die zegt dat 3 staat voor vormwording. Dat hele woord staat niet in mijn woordenboek, dus daar schiet ik niks mee op. Dat heeft hij zelf bedacht en je komt er geen klap verder mee. 3 is gewoon belofte. Maar dat beloften binnen het Jodendom onbekend zijn, dat laat zich raden. Want in het Jodendom geldt wet. En die verduistert de beloften, om zo te zeggen. Onder de wet raakt men de beloften kwijt. Het zicht erop, althans. Niet noodzakelijk, maar het is wel wat gebruikelijk is. Hè? Dat is wat gebeurt in de praktijk. Maar 3 staat voor beloften. Er laat zich ook tamelijk eenvoudig verklaren binnen de getalssymboliek. Namelijk, in het algemeen moet ik zeggen dat de 3 en de 4 in de Bijbel dikwijls in één adem genoemd worden. Er zijn zelfs hele schriftgedeelten, er staat 3 of 4. In 3 dingen of 4, enzovoorts. Ze worden aan elkaar gekoppeld. En dat is zo omdat 4 de uitdrukking is van de stoffelijke dingen. En daarmee vergankelijke dingen. Daar hebben we het later dus over. Het zal duidelijk zijn dat 4 dus ook logischerwijze staat voor de wet. Dat is een stoffelijk ding. En die is vergankelijk, dat wil zeggen, is van tijdelijke aard per definitie. Kan niet bestaan namelijk. U weet, wet is een bediening des doods. 4 staat dus in de Bijbel voor een stoffelijke, vergankelijke wereld als zodanig, maar ook voor alles, al het materiële in de wereld. Vandaar dat we ook zo'n zegswijze hebben, het leven begint bij 40. Dat wil zeggen daarna, dan is de 40 voorbij, hè. Gemakshalve de 40 gezet in de plaats van 4, want er is weinig verschil als je een 0 achter het cijfer zet. Misschien iets, maar fundamenteel niet. Het nulletje erachter is meer een praktische aangelegenheid. Als het 40 wordt, gaat het nog steeds over stoffelijk en tijdelijk, maar het spreekt over de consequenties van de strijd die ermee samenhangt. En dus krijg je dan 40 als getal voor verzoeking, weet u wel. De verzoeking in de woestijn, 40. Of 40 jaren van Israël in de woestijn. Maar ze zijn eigenlijk de uitbeelding van het hele leven van de mens. Dat is 4. Materiële, tastbare dingen. De 3 en de 4 horen bij elkaar omdat de 3 belooft de tastelijke dingen, om zo te zeggen. Nog anders dan. Voordat de dingen geconcretiseerd worden, dat wil zeggen in beton gegoten worden, concreet, weet u wel. Voordat dingen geconcretiseerd worden, gerealiseerd worden, gaat er een idee aan vooraf. En het idee dat eraan vooraf gaat, dat is de 3. Dat wil zeggen, dingen bestaan soms al helemaal in als idee, als gedachte, als bouwtekening, als formule, wat het maar is. Of gewoon, iemand belooft iets. Dat is 3. En daarna komt uit de 3 de 4 voort. Het hoort bij elkaar. In de praktijk wordt een 3 daarom ook wel eens als dubbel voorgesteld. Als 2 gelijke delen. Dat komt in de Bijbel ook voor. Een 3 is een dubbele. Dat vind je trouwens in de scheppingsdagen al, maar dan loop ik natuurlijk wat snel heen en weer. Op de 3e dag krijg je het droge land dat uit de wateren, uit de volkeren. Het droge land dat uit de volkeren opreist, om zo te zeggen. Droge land uit de wateren, maar ook vind je op de 3e dag dat de aarde zou voortbrengen. Er is dus een vervolg op. Hij is dubbel. En let maar eens op, in de Bijbel is dat heel dikwijls zo. De 3e is dubbel. Men heeft mij trouwens ooit een keer verteld dat tweeling, dat is of het eerste en tweede kind, dat wil zeggen meteen de eerste bevalling van moe, of het is de 3e. Statistisch gezien gaat dat zo. De grootste kans op een tweeling is bij de eerste, er zijn meteen 2, of bij de 3e. Dan is het dus het 3e en 4e kind. Of het waar is, weet ik niet, want ik weet nooit wie die statistieken maakt. En iedereen weet, je hebt leugens, je hebt grote leugens en je hebt statistieken. Zo heet dat. Dus ja, ik weet dat niet. Ik heb me dat laten vertellen. Ik heb het vroeger ooit wel eens gecheckt. Als ik ooit ergens van een tweeling hoorde, checkte ik of dat zo was of niet. Ik heb maar 1 keer gehad dat het niet zo was. Was het 2e en 3e kind. Maar achteraf blijkt dat daar een miskraam tussen gezeten had. Dus het was toch zo. Daarna ben ik gestopt met natellen. Want ik denk, ja, dat kan ik allemaal toch niet nagaan. Maakt mij verder ook niet uit. Maar in de Bijbel werkt het zo. Hè? Ga maar even mee. Abraham, Isaac, Jacob en Esau. Of Esau en Jacob. Zo werkt dat. Er moeten er meer zijn, hoor. Dat heb ik allemaal niet in mijn aantekeningen staan. Zie? Dus dat moet ik even bedenken. Dan krijg je David, Salomo. En dan krijg je de splitsing van het Rijk onder de 3. Ja. Dat bovendien op een 3e dag was, staat er ook nog bij. Ja, dat is ook zo. Maar bij de 3e splitsing zich. In de 3 zitten 4 besloten. Er komt er 1 bij, als het ware. Maar wat er in die 3 dubbel is, dat wordt later de 4, om zo te zeggen. Maar goed, dat ga ik allemaal niet toelichten. Het is me veel te ingewikkeld om dat soort dingen uit te leggen. En ik weet ook niet of je er echt wat aan hebt. Maar je moet onthouden, 3 is belofte, is dat wat beloofd wordt. En 4 is dan de uitwerking van die belofte, althans in eerste instantie. Achteraf wordt het iets moeilijker. Want achteraf zal blijken dat 4 niet maar de uitwerking is van de 3 en dat het daarmee af is. In werkelijkheid zal blijken dat de 5 pas de vervulling brengt van de 3. Dan zit nou... Ja. Het bord had, zal ik maar zeggen. Dan zou ik dat even laten zien, hè. In het Hebreeuws, maar waarschijnlijk ook gewoon in onze eigen cijfers. U weet hoe een 3 eruit ziet. Het zijn 2 gelijke helften. Van bovenaan, onder elkaar. Hè? Twee van die haakjes zo. Twee van die bochtjes. Hè? Duidelijk 2. Het vervolg op de 3 is niet dan niet eens de 4, hoewel die eerst komt. Maar het is de 5. Waarbij het bovenste deel van die 3 gespiegeld wordt. Dan staat hij dus zo. Maar de uiteindelijke... Houd het even vast. Probeer het niet te begrijpen. Probeer me even te volgen. Maar de uiteindelijke vervulling is niet eens de 5, maar is de 8. Want dan is hij helemaal voltooid. Dan heb je de 3 tegenover die andere 3. Dan spiegel je hem en dan heb je een 8. Of je maakt de 5 af. Namelijk dicht tot een 8. Je gaat van 3 naar 5 naar 8. Dat is in het Hebreeuws ook zo. Alleen die schrijven het anders, maar het komt op hetzelfde neer. De 3 schrijf je zo met zo'n bochtje naar beneden. Zo'n haakje, en dan een opstaand schuine streepje tegenaan. Dus zo'n bocht, zo'n haak. En dan zo'n streepje er zo tegenaan. Dat is een gimel. Dat is een 3. Vandaar wordt het een 5. Dan krijg je diezelfde bocht iets breder. Maar dan die schuine streepje is ineens een rechte streep geworden naar boven toe. Dus zo. En dan zo. Alleen hij zit hier aan de bovenkant niet dicht. Zit er niet tegenaan. Dat is de letter H. De H, dat is de 5. En daarna kom je bij de 8, die is net als de 5. Alleen nou zit die boven wel dicht. Je hebt zo'n schemaatje gekregen, daar moet je het zo in kunnen zien trouwens. Daar staat het op, ja. Kijk maar. Bij de 3 heb je de onderkant zo'n schuin oplopend streepje. Bij de 5 loopt het streepje door naar boven toe, maar net niet dicht. Hij blijft open, net als onze letter H. Hij blijft open, er kan nog lucht door. H. Maar daarna wordt het ingewikkeld, daarna wordt het de 8. En dan zit hij dicht. En in de praktijk is bij het schrijven het verschil tussen de 5 en de 8 niet eens goed te zien. Dikwijls niet. En het heeft tot allerlei gekke namen geleid in de Bijbel. Waarbij men of de H, waarbij de H verdween, de letter H, bij Habel bijvoorbeeld, hè, die is verdwenen omdat de Grieken de H niet kennen, dan verdwijnt die. Maar soms las men de H alsof het een geet was, een 8. En dan krijg je dus het eigenaardige verschijnsel van de naam van Noach bijvoorbeeld, Noach. Die bij sommigen geschreven wordt als Noah met een H aan het eind. En bij anderen verdwijnt de H gewoon, dan is het Noah of Noé. Zonder letter is die letter ineens helemaal weg. En zo kennen wij Eva. Anderen noemen het Heva. En nog anderen noemen het Geva, Gava namelijk. Dat is het probleem, omdat de schrijfwijze niet duidelijk genoeg is. Kortom, het verschil tussen de 5 en de 8 is niet zo groot. En ik kan u dat met gemak uitleggen, zeker aan de hand van dat bedelingenschema, met die nummering. Want 3 staat voor wat beloofd is, dan moet het nog volgroeien. Maar de eerste echte vervulling van de beloften Gods vindt niet plaats onder de wet, de 4. De wet is tastbaar, is concreet, maar van vergankelijke aard. Maar Gods belofte hebben betrekking op eeuwige dingen. Zodat het begin van de vervulling van de belofte komt pas onder de 5. Dat is onze bedeling in de praktijk. En het heeft van doen met, nou, voor, wat voor beide tastbare dingen ligt, voor bij dit vergankelijke leven, het heeft dus met eeuwig leven te maken. En dus met een nieuwe schepping. Nou ja, tot op zekere hoogte, maar niettemin, dat is zo. Vijf staat voor geestelijke dingen, daar hebben we het later uitgebreider over. Onzienlijke dingen, maar in ons geval zelfs met de nieuwe schepping. Al moet gezegd worden dat die nieuwe schepping als zodanig pas geopenbaard wordt in wat dan een achtste bedeling zou worden, als je ze door had kunnen tellen. We komen niet verder dan zeven bedelingen, maar bij acht kom je terecht op de jongste dag. Na de zevende bedeling. En dus bij een nieuwe schepping, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is de ultieme vervulling van wat God belooft onder de drie. Zie, zo kom je van drie naar vijf naar acht. En wat ertussen zit, nou ja, dat is van redelijk tijdelijk aard, om zo te zeggen. En acht is een nieuwe schepping. Acht betekent in de praktijk ook dikwijls gewoon een nieuw begin. Dat weet u ook, hè. De achtste dag is in de praktijk gewoon de eerste dag van de week. Maar dan van een nieuwe week. En de opstandingsdag op de eerste dag der week is in andere telling een achtste dag. Een nieuwe schepping dus, van andere orde. Het is ook de twee tot de derde. Je hebt eerst twee, dat is de wereld. Weet u nou inmiddels, hè? Twee, de beet, het huis, de schepping als zodanig. Maar twee kwadraten, vervulling ervan, ja, dat is die stoffelijke wereld, dat is de vier. En dan krijg je twee tot de derde, maar dat is een nieuwe schepping. Ja, ja, maar het wordt tamelijk consequent in de Bijbel toegepast. En ik zeg tamelijk, omdat ja, er zijn altijd omstandigheden waarbij je afvraagt, ja, is dat hier wel zo? En dat komt dikwijls omdat wij de gebeurtenissen niet doorzien. Niet voldoende doorzien. En dan wordt het wat lastig. Maar goed, terug naar het getal 3. Ik zei al, het is, 3 is altijd dubbel, maar in de praktijk 3 staat voor beloften Gods. Vandaar dat ook vervulling van beloften geassocieerd wordt in de Bijbel met een 3. Nou, we hebben net Pasen gevierd, dus die is makkelijk. Dat gaat over opstanding ten derde dagen. En u weet hoe het staat in 1 Korinthe 15, hè? Hij is gestorven, de Heer Jezus, naar de schriften. En hij is opgewekt ten derde dagen. 1 Korinthe 15, vers 2, 3, 4, daar in de buurt. Opgewekt ten, maar iedereen weet dat. Opgewekt ten derde dagen naar de schriften. Dat wil zeggen, zoals het tevoren geschreven was. Nou, dat is 3 per definitie. Is tevoren geschreven. In de zin van beloofd. Het was nog niet gebeurd, maar het zou gebeuren. En wanneer gebeurt het? Ten derde dagen. Ik ben eens een keer begonnen. Dat is echt waar. Ik ben eens een keer begonnen met een lijstje te maken. In de, we hebben het vaak gedaan. Hè, vroeger vooral. Lijstjes maken. Later hoef je er niet meer te doen. Dan heb je die dan. Hè. Lijstjes maken van alle data die in de Bijbel genoemd worden. De zoveelste dag van de zoveelste maand. En weet je wat, dat soort dingen. Zodat je een verjaardagskalender kunt samenstellen van alle data in de Bijbel. Dat is verbazend interessant hoor. Echt. Ik moet hem op indruk hebben zelfs, geloof ik. Maar goed. Zoeken we nog eens op. Maar dat is interessant. Maar ik heb ook eens geprobeerd een lijstje te maken van elke keer dat er sprake is in de Bijbel van een derde. En met name vooral op een derde dag ben ik mee gestopt. Dat is niet te doen. Dat komt zo ontzettend vaak voor. Daar ben ik gewoon mee gestopt. Je leest er ook overheen. En het maakt in de geschiedenis ook nooit wat uit. Dat is niet belangrijk, hè. Bedoel dat die verspieders in Jericho, in dat bordel, dat in de Rachab in huis, op de hooizolder, geloof ik, was het. Zich schuilhouden tot op de derde dag, ja, dat maakt je toch niet uit, dat is voor de geschiedenis toch niet van belang. Dus dat onthoud je ook niet, maar daarom was het wel zo. En dat op de derde dag die ezels die zoek waren weer gevonden worden in de dagen van Saul. In het begin van de geschiedenis van Saul, toen was hij nog geen koning. Ja, dat staat er, maar goed, dat lees je toch gewoon overheen. Bovendien, wat hebben die ezels nou met zal te maken? U weet hoe goed was, hè? Ezels waren zoek, Saul ging ze opzoeken. Kwam terecht bij Samuel, die zalfde hem tot koning. En daarna ging Saul weer naar huis. En en passant wordt de mededeling gedaan dat op de derde dag die ezels weer terecht waren. Hoezo? Hè? Nee, ik ga het niet uitleggen nu, wat dat allemaal betekent. Maar waar het om gaat, is dat die dingen plaatsvinden op een derde dag. Ik bedoel, Israël komt bij de Jordaan onder Jozua en op de derde dag trekken ze door de Jordaan. Derde dag van wat? Ik bedoel, dat staat er vaak nog niet eens bij. Waar waren we er straks? Bij Jerobeam en Rehabeam. U weet, Salomo was overleden. Het volk dacht, ja, maar als we ooit een andere regering willen hebben, moet het nu. De koning is dood. En dan moet Rehabeam zijn zoon koning worden. Maar die belasting is zo hoog. Nee, laat ik er niks over zeggen. Die belasting is zo hoog. Dus ze sturen een delegatie naar Rehabeam en zeggen, ja, we willen je wel als koning hebben, maar die belasting moet omlaag, anders doen we het niet. En wat zegt Rehabeam? Hij zegt, kom over 3 dagen bij me terug. En dan staat het dan. En na 3 dagen komen ze terug. Alsof het van belang is dat het een periode is van 3 dagen. Waar het over gaat is, ze zeggen, we willen belastingvermindering. Het antwoord van Rehabeam is nee. En dan zeggen die stammen van Israël, nou, dan willen we je niet als koning. En ze sloten zich aan bij Jerobeam. Nou ja, 11 van de 12. Dan wel 10 van de 12. Net wat u wilt, maar daar gaat het me nou niet om. Waar het om gaat is dat het uitdrukkelijk vermeld staat. Kom terug de derde dagen. En toen ze terugkwamen de derde dagen, staat er nog bij, gelijk als de koning gesproken had, enzovoort. Dus dan wordt je toch nadruk, gelegd en er wordt aandacht gevraagd voor dat verschijnsel. Ten derde dagen. En de hele Bijbel door, geschiedenis door vind je dat. En waar het over gaat, want het is natuurlijk toch een aanwijzing voor wat de profetische betekenis van zo'n geschiedenis is. Waar het over gaat, wel, het wijst naar de vervulling van Gods belofte. Dat die beloften Gods fundamenteel vervuld worden in de opstanding van Christus lijkt me duidelijk. Maar je bent niet volledig als je zegt, het spreekt allemaal over de opstanding van Christus. Dat is ook weer niet zo. Het is fundamenteler. Het gaat om wat God gesproken heeft, dat belooft hij. En gek genoeg, die waarheid, dat wil zeggen, dat idee, ik zal het woord waarheid inslikken, dat idee van dat 3 iets van doen heeft met belofte, dat weten wij, hè. Want elke gelukwens bestaat uit 3'en. He? Dat weet u, hè? Heb ik dat nooit gezegd? Het is hiep, hiep, hiep. Hoera. En dat 3 keer. En je roept ook niet zomaar leven de koningin. Je moet dat 3 keer roepen. Waarom? Ja, het is een belofte. Een zegenwens. En dus moet het in 3'en. Zo werken die dingen. Ik kan het ook niet helpen. Maar in de Bijbel is het ook zo, hoor. Daar heb ik wel een notitie van trouwens. Hè? Dacht ik tenminste. De priesterlijke zegen, die kent u toch, hè? De meeste mensen kennen dat uit het hoofd. Ik niet. Ik ben er niet mee grootgebracht. Maar het is die van, de Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het is juist 3 keer hetzelfde, met andere woorden, maar het gaat wel in 3'en. En let dan ook nog op dat elk van die 3 ook nog een dubbelheid is. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Ik bedoel, het zijn beginselen die zo werken. En helemaal los van de Bijbel. Je mag 3 wensen doen, toch altijd? Als de goede vee verschijnt, dan wel de geest uit de fles, of waar hij maar uitkwam ook alweer. De aap uit de mouw is een ander ding. Maar we gaan het niet weer over evolutie leren hebben. Dan mag je toch 3 wensen doen, of niet? Zo hoort dat namelijk. Ik weet niet waarom dat is, maar dat zit in de mens ingebakken. Men weet die dingen dus wel, hè. En nou ik het erover heb. De klasse in de klasse, dat is Grieks geloof ik, maar ik heb van architectuur gelukkig geen verstand. Want het is me veel te uitgebreid vak. Maar ik weet wel, in de klassieke bouwwijze kreeg je dus zo'n vierkante of eventueel rechthoekige gevel, weet u wel. En er zit daar bovenop zit zo'n driehoekige timpaan. Ik weet er toch wat van, zeg. Een timpane. Maar goed, dus 3. Dat wil zeggen, en dat wordt je uitgelegd. 3 staat voor geestelijke dingen, zegt men. Dat is niet waar. 5 staat voor geestelijke dingen. Men is het even kwijt. Maar 3 staat voor dat wat beloofd wordt. Het plan. Het planmatige. En men schrijft dat aan de Godheid toe. En zo komt men dus bij een drie-enig God. Want ik ben van mening dat de leer van een drie-enig God aan heidense opvattingen ontleend is. En niet uit de Bijbel. Hè? Zeker niet. Komt daar vandaan. En berust enigszins op een misverstand. Maar toch, er zit een kern van waarheid, een heel klein kerntje van waarheid in. God is degene die belooft met betrekking tot de toekomst. Per definitie, volgens de Bijbel. Dat is de 3. En vandaar die driehoekige timpaan boven een rechthoekige, vierkante zeg maar, vierzijdige gevel. Dat zal niet gevel heten, maar iets anders. En bij elkaar kom je dan aan een 7 enzovoort. En dat is de volheid van wat God doet. 7, hè? 7 staat voor wat God doet. Dat het vol is, uiteraard. Maar volheid betekent niks. Het gaat om wat het is, hè? De 3 en de 4. En ook daar zie je dus dat 3 en 4 wel degelijk bij elkaar horen. Maar 3 is dat wat van boven komt, als het ware. Dat is wat beloofd wordt. Dat lijkt me de kortste samenvatting van het geheel. En 4 brengt dan in eerste instantie vervulling naar het schijnt. Althans in deze wereld. In werkelijkheid de beloften Gods worden niet vervuld. De beloften aan Abraham worden niet vervuld door nummer 4. Namelijk de wet. Hoewel er verband tussen bestaat. Maar de beloften Gods aan Abraham gedaan worden vervuld daarna, leert mijn Bijbel. Dat is dus niet de 4. De 4 houdt het alleen tegen. Onder de 5 pas. En wat er verder volgt. En 4, de 5, de 8. En die 5 en 8, ja, daar moet ik het later nog over hebben. Dat weet u toch. De 8 is voorbij de 7. 7 is de volheid van het werk Gods. 8 is het resultaat. Dat is een nieuwe schepping. Maar bij de 5 vind je hetzelfde beginsel terug. Op het hogere niveau van de 50 ligt ook voorbij de 7. Alleen in dit geval is het 7 kwadraat. Het werk Gods in zichzelf vervuld. Einde voorbij is 50. Vandaar dat 58 in de Bijbel een belangrijk getal is. En zeker ook als schematria. Allerlei Bijbelse beginselen, begrippen. Zelfs in de... Oh, dat is een mooie, tot slot vanavond. Het woord Messias, Mashiach, levert een getalswaarde op van 3, 5, 8, 358. Daar vind je het helemaal in terug. De 58, maar ook het schema wat ik u gaf. 3 is wat beloofd is, de vervulling ervan, de komst van de Messias. In zijn eerste komst, met als resultaat onze bedeling onder de 5 en de uiteindelijke vervulling van het geheel onder de 8 van de nieuwe schepping. 358. Alleen ik waarschuw u, want het gedoe met getallen in het Hebreeuws, dat is link. Niet dat ik er wat tegen heb fundamenteel, want daar steekt het een en ander in, maar het is te ingewikkeld. Daarvoor kennen wij veel te weinig Hebreeuws. En als u denkt, dan ga ik het bij de Joden vragen, die kennen veel te weinig van hun Bijbel. Dus het schiet niet echt op. Moet ik u zeggen. Maar in beginsel, zeker als je bij de bij de, hoe noem je dat, enkelvoudige cijfers ben en bij de tientallen, dat is redelijk goed te volgen. Die getallen hebben hun functie en betekenis in de Bijbel, dat is makkelijk te volgen ook. Nou goed, meer daarover volgende keer. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij willen u dank zeggen, Vader in de hemel, voor uw woord en de rijkdom die wij daarin vinden. Maar meer nog de rijkdom die we vinden in hem over wie uw woord spreekt in de eerste plaats. We danken u dat we de Heer Jezus mogen kennen als onze verlosser en zaligmaker. Als degene die de dood heeft overwonnen en die de vervulling brengt van al hetgeen de profeten gesproken hebben. We danken u dat al uw beloften in hem ja en amen zijn en dat wij uit de vervulling daarvan mogen leven en zelfs uit de betere beloftenissen die ons onder het nieuwe verbond gedaan zijn. We danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn en dat u uw woord wilt gebruiken om ons te doen groeien in het geloof, opdat we onze hoop en verwachting zouden stellen niet op de vergankelijke dingen om ons heen, maar op dat woord dat u ons zwart op wit hebt nagelaten, opdat we daaruit zouden leven en onze verwachting zouden stellen op die dingen die inmiddels haast geschieden moeten. We bevelen ons daarom bij u aan en vragen u, wilt u door uw geest in ons werken, zoals u beloofd hebt in uw woord, opdat wij veranderd mogen worden naar uw beeld. Amen.